Stel je voor, het jaar 1926. Er zijn meer paarden dan auto's op de straat en de eerste verkeerslichten, die staan er nog niet eens. En er wordt een gloednieuw wetboek van strafvordering geschreven. Fast forward naar nu, dat wetboek is er nog steeds. Een bijna 100 jaar oud boek dat bepaalt hoe politiemensen en hun partners in de strafrechtketen het werk moeten doen in een wereld van smartphones, cybercrime en DNA-onderzoek. In deze podcast nemen we je mee in de wereld achter die nieuwe wet. Een compleet nieuw wetboek van strafvordering dat ingaat op 1 april 2029. Hoe maak je eigenlijk een wet die bepaalt hoe 65.000 politiemensen hun werk moeten doen?
Dit is de podcast over het nieuwe wetboek van strafvordering. Wat betekent deze grote wetswijziging voor het dagelijks politiewerk? En hoe bereidt de politie zich voor op deze verandering? Daarover spreken we met experts van binnen en buiten de politie. Nina van den Dungen presenteert De Agent, de Wet en de Opsporing.
In de studio hier in Hub 50 in Utrecht zitten twee mensen die al 10 jaar aan dit nieuwe wetboek werken. Dat is Marnix Goos, juridisch adviseur bij het programma Nieuw Wetboek van Strafvordering. Namens de politie zit jij aan tafel bij het ministerie om te zorgen dat dat nieuwe wetboek aansluit bij de politiepraktijk. Welkom.
Dank je wel.
Dacht jij 10 jaar geleden, nou over 10 jaar zit ik hier nog steeds aan te werken?
Nee, zeker niet. Want toen was eigenlijk het idee dat het met een paar jaar wel gepiept zou zijn.
Is het een meevaller of een tegenvaller?
Ik vind het wel een leuk project. Dus,
dat scheelt.
In die zin is het een meeval. Maar het duurt wel heel erg lang. We zijn er nu inderdaad 10 jaar mee bezig. En ik geloof dat, maar dan kijk ik ook even naar Ronald. Toen we daaraan begonnen was geloof ik het idee dat het binnen 4 jaar afgerond zou zijn.
Nou, je kondigt hem al aan. Ronald Verbeek zit naast je, wetgevingsjurist. Jij hebt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid de megaklus om al die wensen en belangen in juridisch correcte wetteksten te gieten. Jij bent de projectleider bij het ministerie. Fijn dat je er bent.
Ja, leuk.
Kan ik jou zien als een soort spin in het web op dit hele project, wat al die teksten en die wensen en die idealen bij elkaar moet brengen?
Ja, zo zou je het kunnen noemen. Een van mijn taken als projectleider bij wetgeving is wel dat ik het aanspreekpunt ben voor alle ketenpartners. Dus als Marnik iets heeft namens de politie, dan moet hij mij een mailtje sturen. En dan zorg ik dat het goed komt.
Ja, dat het goed komt. Kan je het altijd waarmaken? Dat is dan het tweede.
Nee, absoluut niet.
Daar gaan we zo meteen over praten. Zo meteen vertel jij ook, Ronald, over de nacht die jouw kijk op het wetboek veranderde. Want je bent natuurlijk wetgevingsjurist. Je ging mee met een heimelijke politieoperatie. En dat was nogal een eye-opener, komen we zo meteen op. En halverwege deze aflevering nemen we je mee naar strafvordering in de kantine. Waar we horen wat jouw collega's eigenlijk denken van dit nieuwe wetboek. Maar laten we beginnen bij het begin. Ronald, jij bent dus wetgevingsjurist. Hoe kwam deze klus bij jou terecht? Want het is dus nogal een mega-operatie.
Ja, nou ja, zoals je net al zei, we zijn er 10 jaar geleden mee begonnen. Dat was het moment dat ik ook net bij het ministerie kwam werken voor het Nederlandse wetboek van strafvordering. Ik deed het daarvoor voor het wetboek van strafvordering op de Antillen. Dus ik had er wel iets van ervaring mee met zo'n heel nieuw wetboek.
Maar dat duurde niet 10 jaar?
Dat is er nog steeds niet. En daar ben ik in 2008 mee begonnen. Dus we lopen nog voor, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En toen werd ik eigenlijk gevraagd door mijn toenmalige chef of ik mijn ervaring op de bijzondere opsporingsbevoegdheden, een belangrijk onderdeel van het nieuwe wetboek van strafvordering, of ik mij daarop wilde gaan concentreren. Of die regeling in het nieuwe wetboek nieuw vorm wilde geven.
En godzijdank doe je dat niet alleen.
Nee, ja, dat deed ik toen voor de BOP-bevoegdheden wel alleen. Maar gedurende die 10 jaar ben ik in dat project ook gegroeid. En een jaar of 4 geleden vroeg nog steeds mijn toenmalige chef van: wil jij die spin in het web worden? Wil jij de projectleider worden? Want we komen nu in een fase dat we zoveel verschillende borden moeten tegelijk schaken.
En schrijven.
Dus,
met hoeveel mensen werk je hieraan?
Bij wetgeving met 25 wetgevingsjuristen.
Zo. Nou, Marnix, jij werkt hier dus aan dit project om de belangen van de politie specifiek te kunnen behartigen. Die moeten zo goed mogelijk in dat wetboek terechtkomen. Dat begon dus ook 10 jaar geleden. En jullie zijn er eigenlijk vanaf moment 1 al bij betrokken geweest. Is dat normaal?
Nee, dat is zeker niet normaal. We zijn ook niet helemaal vanaf de allereerste momenten. Volgens mij na een maand of 6 of een jaar zijn we ingestapt. Ik weet het niet meer precies. Mm-hmm. Want wij waren toen eigenlijk net nationale politie geworden. En dus ook de juridische afdeling, nationale juridische afdeling, die toen eigenlijk pas ontstond en waar ik toen werkte, of toen ging werken eigenlijk, was een van de eerste briefjes die binnenkwam bij die nieuwe afdeling van die hele nieuwe nationale politie. Van wilt u meedenken over een nieuw wetboek van strafvordering wat wij op het ministerie van Justitie gaan schrijven?
Ja.
En we hadden eigenlijk meteen wel door dat we op dat aanbod of die uitnodiging in zouden moeten gaan.
Hoe ging dat eerst dan?
Nou, eigenlijk daarvoor had je 26 politiekorps in Nederland. Mm-hmm. En die werkten wel samen hoor. Dat was niet zo dat ieder voor zich was. Maar ja, zoals normaal eigenlijk nog steeds wel een beetje gaat, is dat op een ministerie, en voor ons, voor de politie, is dat dan met name het ministerie van Justitie en Veiligheid, wordt een nieuwe wet geschreven of een bestaande wet aangepast.
Ja.
En
wordt dan over de schutting gekieperd naar jou?
Nou, dat is misschien een beetje overdreven gezegd, maar er zijn meestal wel wat expert meetings of wat gesprekken daarvoor.
Maar je kan er dan achteraf op schieten?
In essentie schiet je er dan achteraf op. En dan krijg je dan 6 weken de tijd voor of 8 weken de tijd voor als het een heel ingewikkeld wetsvoorstel is. En dan mag de korpschef, die krijgt dan officieel het verzoek van de minister om advies te geven op zo'n wet. Dan mag de korpschef daar een adviesbrief over terugschrijven naar de minister.
Misschien wel efficiënter, dan was je in 6 weken klaar in plaats van 10 jaar.
Nou, ik denk dat we voor een wet van deze omvang wel iets langer de tijd zouden hebben gekregen. Maar ja, zeker was het efficiënter geweest. Dus normaal gaat het zo, hè? Ja. Dan kijk je dus met name achteraf. En
nu zit je er vanaf het begin bij Ronald onder andere aan tafel.
Ja, precies.
Om te bespreken, dit zijn eigenlijk onze wensen.
Ja, er stond toen letterlijk nog geen letter op papier eigenlijk. Het was echt een blanco check. Blanco check.
Luxe, zou ik zeggen. Maar kan je dan ook gewoon dat wensenlijstje, want die heb je natuurlijk ook als politie, kun je dat gewoon indienen bij Ronald?
Nou, eerst moesten we eigenlijk eerst maar eens intern kijken van wat zijn dan onze wensen?
Ja.
En dat was best een lastige fase. Omdat de politie was net nationaal geworden. Dus iedereen was bezig met de reorganisatie. En wie gaat nou eigenlijk waarover, was de lange tijd een beetje onduidelijk. Dus we hebben in eerste instantie heel erg gefocust op het interne netwerk maar eens even op orde zien te krijgen. Om inderdaad dat wensenlijstje te kunnen aanleveren. En tegelijkertijd zaten ook alle andere partijen in de strafrechtketen aan diezelfde tafel. Want die waren ook door het ministerie uitgenodigd.
Ja.
Advocatuur, bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie natuurlijk, de rechterlijke macht.
Ja.
En die hadden ook allemaal hun wensenlijstjes. Dus er ontstonden allerlei gesprekken aan die tafel. Waar wij ons probeerden staande te houden als jonge organisatie.
Ja, ja, want Ronald, voor de duidelijkheid, het conceptwetboek is af. Ligt al, als ik het goed heb, 1,5 jaar in de Tweede Kamer voor. Dat duurt lang. Wanneer komt er een klap op?
Dat duurt inderdaad lang. Die klap hopen we eigenlijk op 1 april 2025 te krijgen.
4 jaar voordat het in moet gaan.
Het duurt lang, maar dat heeft gewoon mee te maken dat we al die partijen, zoals de politie, maar ook de andere partijen die Marnix net noemde, die hebben allemaal hun eigen belangen.
Ja.
En die hebben allemaal hun eigen, laten we het wensenlijstjes noemen. Dat is natuurlijk wel wat meer dan een wensenlijstje. Maar je wil, als je die partijen uitnodigt om aan tafel te komen, wil je wel met al die belangen rekening houden. En moet je met elkaar, en dat is het bijzondere aan dit project, dat je ook elkaars belangen ziet. Dat de advocatuur de kant van de opsporing ziet en de opsporing ook de kant van de advocatuur.
Ja.
En dan was het aan ons om tot een middenweg te komen.
Precies, ja. Dus iedereen kan dan zijn input bij jou aanleveren en jullie gaan daarmee aan de slag? Is het eigenlijk zo simpel?
Zo is het wel gegaan in die afgelopen jaren. Ja, we hebben op een gegeven moment gevraagd van waar gaat het nu mis met het oude wetboek wat jij net noemde uit 1926? Nou, met best wel veel
punten.
Het
is het huidige wetboek, hè? Het geldt nog steeds.
Heel scherp. wat zouden jullie anders willen? Wat zouden jullie ook nieuw willen? Wat zouden jullie niet meer willen? En ja, zo zijn we met al die input gaan werken. Zo, in plaats van dat we het zelf allemaal gingen bedenken. Want dat kunnen we niet allemaal zelf bedenken.
En we hebben het over 1 wetboek, maar hoeveel zijn het er geworden?
Nou, het is 1 wetboek met 8 hoofdstukken, 8 boeken daarin.
8 boeken,
en dan gaat
precies.
Het de chronologie van de strafzaak. Dus het begint bij de opsporing, er is iets gebeurd. Dan komt de politie, dan gaan we naar de vervolging, naar de berechting.
Precies,
en zo
het is
zit
zo
die volgorde.
Ingedeeld, maar je hebt dus 8 boeken.
Ja.
Je zei al aan het begin, we kunnen lang niet alle wensen, dromen, idealen honoreren. Je moet mensen ook gewoon zeggen, dit werkt niet of dit gaat niet.
Ja, en dat heeft ook te maken met die verschillende belangen. Kijk, even bij een bevoegdheid, een opsporingsbevoegdheid, die wil een opsporingsambtenaar zo snel mogelijk in kunnen zetten. Maar een advocatuur, die komt ook op voor de belangen. Die zegt, maar voordat je zo'n bevoegdheid in mag zetten, moet er wel aan een strenge criteria voldaan ja, zijn.
Je dus, wil ook als advocaat gewoon tijd hebben om dingen te checken, te toetsen.
Ja, dus ja. Dan wil je de ene partij, natuurlijk wil je meegaan, maar je wil ook meegaan met die andere partij. En dan, dan kom je tot die middenweg.
Ja, precies. Dus wel botsende belangen. Marnix, mm-hmm. Heb jij een voorbeeld van iets wat de politie eigenlijk graag had gewild, maar wat dan het wetboek niet heeft gehaald?
We hadden wel graag wat minder administratieve lasten gehad, zoals wij dat noemen. Dus kijk, als je opspoort, dan maak je inbreuken op grondrechten van burgers. Ja. Je tapt een telefoon of je doet een huiszoeking. Dus dat zijn hele ingrijpende dingen. En daar hoort dan ook een fatsoenlijke administratie bij. Maar je kunt natuurlijk wel heel scherp kijken van, ja, kan dat niet allemaal een onsje minder, zou ik maar zeggen.
En dat is niet gelukt?
Nou, dat is in beperkte mate wel gelukt. En ik denk eigenlijk dat er ook niet veel meer in zat.
Je had het gewild, maar uiteindelijk moet je ergens water bij de wijn doen.
Ja, je had het in het begin over het wensenlijstje van de politie. Daar stond dit bijvoorbeeld op. Hè. Kunnen we nou niet wat minder formulieren in moeten vullen voor van alles en nog wat in een opsporingsonderzoek?
Ja, misschien kun je formulieren bundelen.
Precies, daar zit ook veel meer de oplossing vaak. Hè, ja. Dat je met slimme combinaties en slimme automatisering dat werk gewoon wat makkelijker maakt. Overigens, samen met het ministerie echt heel nauwkeurig gekeken hebben van waar kun je bijvoorbeeld het slim combineren van allerlei formulieren en aanvraagdingen niet doen, omdat het huidige wetboek dat eigenlijk niet helemaal toestaat.
Nee.
Nou, dat zijn dingen die hebben weggewerkt, denk ik.
Ja, er zijn wel wat dingetjes gerepareerd.
Ja, er zijn wel dingetjes gerepareerd.
Maar het had altijd meer gemogen als het ervan.
Ja, ik denk als je aan een gemiddelde rechercheur vraagt van wat zou je nou het liefst hebben? Nou,
minder administratie.
Minder administratie, snellere beslissingen.
Ronald, ik zei aan het begin dat er ook een moment was voor jou wat echt een eye-opener was. Want jij bent natuurlijk jurist, je zit gewoon heel vaak achter je bureau. Maar hier mocht je mee op een heimelijke operatie van de politie. Hoe ging dat?
Ja, dat was een hele mooie, bijzondere dag. Ik weet nog dat ik die dag het kampioenschap van PSV aan het vieren was in Eindhoven. Ik wist wel dat ik op een bepaald moment gebeld zou kunnen worden dat die voorbereiding ging starten en dat ik dan eigenlijk gelijk klaar moest staan. Maar dat het nou net op die dag was, dat was extra bijzonder. En dat maakte ook dat ik direct naar huis ben gegaan en mijn donkere kleding heb aangetrokken en me heb gemeld bij de politie. Waarmee ik opeens onderdeel ging uitmaken van een hele grote heimelijke operatie.
En wat gingen jullie doen?
Wij gingen een microfoontje ergens plaatsen om een verdachte af te luisteren. En het was eigenlijk een teken om mij te laten zien dat zo'n voorbereiding heel erg lang kan duren. En ook dat het niet allemaal even soepel gaat. En het mooie was dat het die avond eigenlijk ook misging. Want nadat we uren waren bezig geweest en ik best wel dicht bij de plek zat, midden in die omgeving, in het busje, viel KPN uit. En de noodzakelijke verbinding die de politie nodig had om dat microfoontje te kunnen plaatsen, die kon niet gemaakt worden.
Door KPN?
Door de storm bij KPN. En dat maakte dat we weer naar huis gingen, terwijl de zon al bijna opkwam en ik een hele lange mooie dag achter de rug had, maar we helaas geen microfoontje hadden geplaatst.
Oké, en de eye-opener was dan die termijn in dat wetboek die er nu voor staat, die is eigenlijk niet realistisch.
Nou, dat maakte dat ik inderdaad kon zien dat die voorbereiding, hoe goed ook de politie het probeert, ja, dat gaat niet altijd even makkelijk en snel. En dat heeft ertoe geleid, dat we nu een voorbereidingsperiode van 3 maanden hebben ingebouwd, speciaal bij deze bevoegdheid waarbij zo'n microfoontje op plaats moet worden.
Dat lijkt me wel een verbetering, Marnix.
Zeker, ja.
Is gewoon winst.
Ja, ja.
Zometeen vertelt Marnix nog welke onverwachte gast hij ineens aan tafel kreeg door zijn werk aan dat nieuwe wetboek. En dat is best een bijzondere gast, kunnen we zeggen. Maar eerst gaan we naar onze rubriek.
Strafvordering in de kantine.
Elke aflevering gaan wij namelijk even naar de kantine van het politiebureau in Haarlem. Blauw, grijs, ondersteunend. We leggen alle collega's bij de koffie dezelfde vraag voor over dat nieuwe wetboek. En deze keer willen wij weten, klinkt 1 april 2029 voor jullie als ver weg of juist als heel dichtbij?
Ik denk op zich dat het wel een goede datum is die ze daarvoor hebben gekozen. En ik sta ook achter dat het een Big Bang moet zijn. Ergens moeten we gewoon de knoop gaan doorhakken en de overstap maken naar het nieuwe wetboek. En ik denk dat we daar wel tegen die tijd klaar voor zijn.
Nou, het moment klinkt ver weg, maar dat het zo abrupt op de een op de andere dag.
Dat is eigenlijk net als met kerst. Je weet het hele jaar dat het gaat komen en ineens is het er. Dus ja, het klinkt nog ver weg, maar ik schrok wel al dat ik hiermee geconfronteerd werd dat er een nieuw boek kwam.
Maar dat het geleidelijk natuurlijk gaat. Dat hoop ik tenminste.
Nou, ze spreken in de plannen over een Big Bang, hoor.
Okay. Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe ze dat willen gaan doen. Ik denk dat daar wel heel veel vooraf voor nodig is om dat te laten bewerkstelligen. Want ik weet nog dat het Saldus was toen ook één op de andere dag. En dat was ook een beetje een vraagteken hoe dat allemaal ging. Op zich moet ik zeggen dat ik daar wel goede ervaring mee heb. Dus wie weet, zal het ook wel goed gaan.
Nee, dat klinkt voor mij nog als heel ver weg. Terwijl ik weet dat het heel snel gaat, hè? Maar er is nog heel veel te doen.
Ik denk dat allerlei partijen er een plasje over moeten doen. Klinkt ver weg, maar de realiteit is dat het heel snel zover is.
Maar ik realiseer me tegelijkertijd dat mijn pensioendatum, eigenlijk meer mijn AOW-datum, die is een half jaartje later. Dus ik denk dat het nog heel ver weg is, maar dat is best wel dichtbij. Als het echt een omvangrijke kanteling wordt, echt een compleet nieuw wetboek, ja, dan vergt het ook tijd om dat in de vingers te krijgen. En dan ga ik met mijn 67 jaar met het nieuwe wetboek voor strafvordering de strijd aan met de misdaad.
De kantine is gesloten.
Ja, dan heb je wel een beetje pech als je nog voor dat laatste half jaar een hele hoop moet leren, Ronald.
Nou, of je hebt het geluk dat je nog een half jaar met het mooie nieuwe wetboek mag werken. Dat kan je het ook
ja,
zien.
Je kan het perfect draaien. We zijn terug aan tafel in de studio in Utrecht, Hub 50, met wetgevingsjurist Ronald Verbeek van het ministerie van Justitie en Marnix Schoofs, juridisch adviseur van de politie. Nou, we hebben het dus al eerder gehad over hoe dat wetboek nou zo onder andere tot stand komt. De waarom-vraag hebben we eigenlijk nog niet behandeld. Waarom moet er een nieuw wetboek komen, Ronald?
Nou, je hebt het zelf al gezegd, dat huidige wetboek is 100 jaar oud. En je noemde, er was de tijd dat er nog paarden waren en geen computers. Mm-hmm. Dus een van de belangrijkste redenen is dat huidige wetboek onvoldoende kan inspelen op de nieuwe digitale middelen.
Ja, maar er zijn heel veel artikelen in de loop der jaren bijgevoegd. Dus het wordt wel geüpdate.
Ja, maar het wetboek gaat nog wel uit van een schriftelijk strafproces. Dat gaat door het hele wetboek heen. Dat begint bij de opsporing en dat eindigt bij de berechting. Gaat uit van een schriftelijk procesdossier.
Alles op papier.
Ja, en wat we natuurlijk willen is dat het hele strafproces een digitaal proces wordt. Vanaf het moment van opsporing tot aan het moment van berechting, totdat een advocaat in een dossier wil kijken, dat hij in de cloud kan inloggen en dat hij het dossier ziet. Dus dat is een van de dingen die het nieuwe wetboek sowieso in den breedte gaat veranderen. Natuurlijk zijn er veel nieuwe artikelen ingevoegd, maar dat is gelijkertijd ook een tweede reden om een nieuw wetboek te maken. Want daardoor is het een heel onoverzichtelijk wetboek geworden. Als je kijkt naar de nummering van het huidige wetboek, die is onaanvolgbaar. Hmm. Die is niet uit te leggen aan politieagenten. Maar die heb ik in mijn verleden ook als docent op de universiteit aan studenten niet uit kunnen leggen. Die stonden je dan aan te kijken van waar heeft die man het over? Want
ja, dat is nu ook met allerlei letters en weet ik veel, artikel 126 HHH.
Ja, 126 HHH.
Gewoon om te lachen.
En dat staat dan weer voor 126 NBA en tussen 126 NCG.
Ja. Daar zijn geen ezelsbruggetjes voor, zou ik zeggen.
Nee.
En dat kun je fixen.
Ja, en dat is ook een van de belangrijke dingen die we hebben gefixt. Een overzichtelijk en daarmee toegankelijk wetboek maken voor iedereen in de praktijk. Dus voor de politie, maar ook voor de advocaten en de studenten.
Ja. Maar grijp je dit moment dan ook aan, ik zeg maar even voor het hogere doel. Dus om toch die rechten en ook plichten van daders, verdachten, slachtoffers, maar ook alle mensen bij de politie, ketenpartners, om die toch nog even beter neer te zetten?
Ja, nee, absoluut. Je noemt een paar partijen die heel veel rechten en bevoegdheden, maar ook plichten in het strafproces hebben. Maar die staan in het huidige wetboek op allerlei verschillende plekken. Dus als je als een van die partijen wil weten wat moet en mag ik nou, dan moet je door het hele wetboek bladeren. En een van de doelstellingen die we hebben, zo'n slachtoffer bijvoorbeeld, die moet op één bepaalde plek heel duidelijk kunnen zien: dit zijn mijn plichten, dus dit moet ik in de strafproces. Maar nog belangrijk voor een slachtoffer, dit mag ik, dit heb ik als bevoegdheid of als recht in het strafproces. Ja. Dus dat hebben we wel geprobeerd. En
Marnix, voelt dat voor jou dan ook als een extra motivatie van dit is het moment waarop ik kan zorgen dat het voor de politie misschien op bepaalde plekken wat makkelijker wordt, beter
zeker
geregeld?
Ja, dat hadden we eigenlijk meteen wel in de gaten toen we 10 jaar geleden eraan begonnen. Van ja, dit is het moment. Hè. Zoiets gebeurt maar één keer in, dit is wel 100 jaar.
Zo.
En het is een ontzettend belangrijke wet voor met name voor de opsporing. Maar dat geldt dan van ieder VVC-delict tot aan zwaar georganiseerde criminaliteit. Alles wat daartussenin zit. Dus het is een superbelangrijke wet voor de politie.
Ja.
En als dat dan helemaal herschreven wordt, dan moet je natuurlijk bij zijn.
Ja, dat is waar.
Ja.
En het taalgebruik, Ronald. Als je dat leest van 100 jaar geleden, daar word je niet vrolijk van.
Er zijn mensen die er heel vrolijk van worden, maar ik snap wat je bedoelt. Dat maakt ook onderdeel uit van die ontoegankelijkheid. Het zijn hele moeilijke ouderwetse woorden.
Het algemene wordt nog met dubbel E en E geschreven en zo.
Ja,
daar kom je nog wel uit. Maar er staan ook dingen in waarvan je denkt, zo, wat staat hier nou?
Ja, dat is ook een van de dingen die we hebben. We hebben modern nieuw taalgebruik ingevoegd. En dat is ook soms heel hard nodig. Dat klopt.
En Marnix, inderdaad, de tijd vraagt natuurlijk sowieso om meer aanpassingen. Bijvoorbeeld op het gebied van smartphones.
Ja.
Je had gewoon 100 jaar geleden geen smartphones. Niks wat daarop leek.
Nee.
Terwijl er is natuurlijk in de loop van de jaren echt wel veel toegevoegd aan dat wetboek. Dus het is niet nieuw. Maar wat zie je nu terug bijvoorbeeld van het hele smartphone verhaal in dat nieuwe wetboek?
Nou, eigenlijk het wetboek is eigenlijk 3 keer eerder aangepast op ontwikkelingen in de digitale wereld.
Mm-hmm.
Ja. En die wetten, dat waren dan deels wetswijzigingen, die heetten dan computercriminaliteit 1, 2 en 3. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat onderdeel van dit hele nieuwe wetboek van strafvordering eigenlijk een soort computercriminaliteit 4 is, zou je kunnen zeggen. En dat zit hem dan met name inderdaad op de smartphone. Want de laatste keer dat het huidige wetboek dus werd aangepast, kwam de smartphone eigenlijk net een beetje op. Maar dingen als cloud, dat was echt nog een beetje ver weg.
Ja.
Big tech, big data, dat is
AI.
Eigenlijk... AI.
Wat doe je voor? Want dat is al 1,5 jaar geleden. Dat is ook een beetje een modewoord nu.
Als duidelijk gaat worden wat dat precies gaat doen voor de opsporing, dan zullen we er echt wel iets mee moeten. Maar dat is nog heel erg in ontwikkeling.
Ja, er komt ook uit Europa een regelgeving op AI. Dus dat is het eerste. En dan, ja, precies wat Ronald zegt, daar is het nog net iets te vroeg voor.
Mm-hmm.
Maar dingen als cloud en dat je smartphone, dat er al gigabytes aan data in zitten. Dat is natuurlijk wel al evident en duidelijk. Daar moet je iets mee.
Maar staat dat nu dan veel duidelijker wat je daar allemaal mee mag? Als agent bijvoorbeeld?
Ja, daar had de Hoge Raad al een paar jaar geleden al een uitspraak over gedaan. Want het was eigenlijk bijna onhoudbaar geworden dat het huidige wetboek daar niks over zei. Dus heeft de Hoge Raad als hoogste rechter als het ware ingegrepen. En die uitspraak van de Hoge Raad die wordt nu als het ware gecodificeerd, noemen we dat dan. Die wordt opgeschreven in dat nieuwe wetboek. Bijvoorbeeld het mogen zoeken in een cloudopslag die verbonden is aan een smartphone. Ja, dat is wel echt iets wat nieuw in dit nieuwe wetboek
gewoon helemaal
komt.
Vastgelegd, dat mag als politie, daar heb je bevoegdheid.
Onder welke voorwaarden, wie moet daar toestemming voor geven, in welke gevallen mag je dat doen.
Ja.
Dus dat komt daar nu echt bij. Dus in die zin weer een stapje meer bij de tijd. En de volgende stap zal inderdaad, en misschien wel pas na 2029... zal alles zijn wat te maken heeft met AI.
Ja.
Dus je kunt eraan denken dat als een AI een procesverbaal zou kunnen maken zelf. ChatGPT-achtig.
Wauw.
Is dat dan een procesverbaal volgens de wet? Of is dat toch iets anders? Welke bewijskracht heeft het dan? Nou, dat zijn allemaal hele interessante vragen.
Die later wel echt verwerkt zullen moeten worden. En dat kan gewoon, Ronald. Dan kun je weer gaan toevoegen, hopelijk op een logische nummering.
Ja, nou, dat is wel binnen het project iets waar we rekening mee hebben gehouden. Is van dat wetboek, je zei het al, ligt al heel lang bij de Kamer. Je moet je voorstellen dat de tekst eigenlijk al in 2020 vaststond, dat concept. En we weten natuurlijk wel van die jaren daartussen kunnen er allerlei ontwikkelingen plaatsvinden. We willen binnen dit project werken met een werkwijze waarop we straks wel in 2029 een zo mogelijk of zoveel mogelijk up-to-date wetboek hebben. Dus daar hebben we wel rekening mee gehad.
Ja, dat scheelt weer. Ja. En we hebben nu een paar dingen genoemd. Welke modernisering kon wat jullie betreft ook echt niet langer wachten? Marnix, wat vind jij?
Een andere belangrijke vind ik ook wel dat er in het nieuwe wetboek echt een hele nieuwe mogelijkheid komt dat de officier van justitie via ons of op onze aanvraag meestal bedrijven ook kan verplichten om een analyse te doen op hun eigen data. Nu kunnen we die gegevens wel vorderen, zoals het dan heet. Hè. Dan krijgen we een hele bak gegevens van zo'n bedrijf. Als we dat nodig hebben voor een opsporingsonderzoek. En dan gaan we zelf zitten analyseren. Dat is op zich prima. Dat kan ook gewoon straks nog steeds. Maar we kunnen het ook omdraaien. We kunnen ook tegen dat bedrijf zeggen van dit is onze zoekvraag of onze analysevraag.
Ja.
Gaan jullie die analyse maar doen.
Ja, en goed van vertrouwen zijn.
Zeker, zeker. We kunnen er ook. Er is ook geregeld in het nieuwe wetboek dat we er als het ware naast kunnen gaan zitten.
Ja. Steekproeven mogen doen, et cetera.
Ja, dat soort dingen weten we nog niet precies hoe dat in de praktijk uit gaat pakken. Maar dat is echt ook zoiets van de nieuwe tijd, zeg maar.
Ja. Nou. Zijn dit dan wereldschokkende veranderingen, Marnix, voor de politie?
Nou, het is niet een heel nieuw systeem. Hè. We gaan niet naar een heel ander model van opsporing of een heel nieuw juridisch kader. In die zin blijft er ook wel heel veel bij het oude. Hè. Dus de politie blijft opsporen. Het Openbaar Ministerie blijft gezag houden over de opsporing. En de vervolgingsbeslissingen nemen. En de rechter blijft berechten. Dus dat verandert allemaal niet.
Nee.
En op hoofdlijnen blijven onze opsporingsbevoegdheden ook intact. Maar er worden op heel veel punten worden er wel bestaande bevoegdheden een beetje aangepast. Vaak verbeterd, verruimd, vereenvoudigd. En er komen dus best wel een aantal bevoegdheden bij.
Ja.
Plus het hele systeem. Hè. Gewoon de wetstekst zelf verandert heel erg. Alle nummers zijn anders. Hè. 27 ja, strafvordering.
Wel echt even studeren hè, voor de agenten.
Ja, maar ook heel afleren.
Afleren en opnieuw aanleren. Ja. Dat is niet niks.
Nee.
Daarover gesproken, er is nog een kleine 5 jaar te gaan voordat dat nieuwe wetboek dan ingaat. Wat staat de politie allemaal nog te wachten, Ronald, voordat dit daadwerkelijk in kan gaan, die Big Bang?
Nou, eerst een hele belangrijke Kamerbehandeling. De Tweede Kamer moet natuurlijk eerst de wet goedkeuren en daarna nog de Eerste Kamer. Mm-hmm. Maar we hebben als ministerie daar ook overleg gehad met de ketenpartners. En afgesproken dat het wetboek in 2026 wel definitief moet zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Mm-hmm. En daarna kan de politie en alle andere partijen zich dus 3 jaar voorbereiden op die inwerkingtreding. Waardoor er niet in 1 keer een Big Bang is, maar dat die 3 jaar toewerkt naar die Big Bang.
Ja. En daar, Marnix, zijn niet alleen menselijke studies voor nodig. Hè, dat je gewoon zelf met je neus weer in de boeken gaat als agent. Maar dan moet je ook echt iets doen, neem ik aan, administratief aan alle computersystemen. Dat lijkt me een hele grote operatie.
Dat is een hele, hele grote operatie, ja.
Zit voor jou de grootste zenuwen, zeg maar?
Ik denk bij toch inderdaad wel bij het opleiden.
Het opleiden
van
van huidige agenten.
Ja,
niet alleen de nieuwe, maar de huidige ook.
Ook de nieuwe instroom moet natuurlijk het nieuwe wetboek leren.
Ja.
Maar omdat wij een soort duaal systeem hebben waarin je een paar maanden naar school gaat en dan een paar maanden praktijk en dan weer een paar maanden naar school, dat is je opleiding, gaan we ook te maken krijgen met klassen die zowel het huidige als het nieuwe wetboek moeten leren.
Ja.
Dus goed, dat is lastig, maar daar komen we wel uit. Maar iedereen bij de politie die nu al werkt, of die in ieder geval in 29 nog bij de politie werkt, die iets doet met opsporing, dus ook de BOA's bijvoorbeeld bij de politie, die zullen allemaal bijgeschoold moeten worden.
Dus daar denk jij dat wordt de grootste uitdaging?
Dat wordt echt de grootste uitdaging.
Ja.
En nieuwe werkprocessen, bestaande werkprocessen aanpassen. En dat moet allemaal weer in de computersystemen verwerkt worden. Dat zijn er ook tientallen. En daar hebben we echt die 3 jaar wel voor nodig. We zijn daar nu al mee bezig. We zijn nu al aan het onderzoeken van in welk systeem moet dan wat veranderd worden. Maar dat is soms nog een beetje lastig omdat de wetstekst nog niet helemaal vaststaat. Maar we zijn daar nu al ongeveer net zoveel mensen, misschien nog wel meer mensen als wetgevingsjuristen, zijn we daar bij de politie al mee bezig. Ja.
Dat wordt inderdaad een hele grote klus. Ik zei vrij aan het begin dat jij nog wel met een heel bijzonder persoon in contact kwam over dit wetboek. Toch, je werkt 10 jaar aan iets, maar
ja,
dan zit je wel ineens aan tafel bij.
Wij zijn de Majesteit de Koning.
Nou.
Ja, dat was heel grappig. Overigens samen met Ronald.
Wij zitten altijd met leuke mensen aan tafel.
Mooi compliment. Maar waarom de koning?
Nou, dat was een dag voor de wetgeving.
1 oktober.
1 oktober. En dat is eigenlijk het tweehuiscongres van alle wetgevingsjuristen in Nederland. En dit keer was het thema Samen voor de Rechtsstaat. En kennelijk vond de koning dat een zodanig interessant thema dat hij besloten heeft om even langs te komen. Dus we hebben een kwartier met Willem-Alexander aan tafel gezeten om over dit project te praten.
En dat was denk ik wel een boeiende ervaring.
Het was een boeiende ervaring, ja.
Wist hij er wat van?
Nou, dat viel mij ontzettend mee eigenlijk. Hij was natuurlijk wel een beetje gebriefd. Hij stelde echt hele goede vragen, ja.
We begonnen deze aflevering met het beeld van 1926. En nu dus bijna 100 jaar later staan we aan de vooravond van weer zo'n historisch moment. Dank jullie wel, Marnix Goos, juridisch adviseur voor de politie bij het programma Nieuw Wetboek van Strafvordering. En Ronald Verbeek, projectleider voor deze nieuwe wet bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de komende afleveringen van deze serie gaan we van de grote lijnen die we vandaag hebben behandeld naar de praktijk. Wat verandert er nou concreet voor de politie? Hoe wordt de strafrechtketen straks digitaler? En wat betekent het ook allemaal voor burgers, slachtoffers en verdachten? Net als in 1926 schrijven we geschiedenis, maar dan voor een totaal nieuwe tijd. Wil je meer weten? Politiecollega's kunnen alles volgen op Bluethema, op de pagina Wetboek van Strafvordering. En daar kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Dan ben je altijd op de hoogte. En deze serie die kan je volgen in je podcast-app. Als je je abonneert, krijg je automatisch bericht als we een nieuwe aflevering publiceren. En wat we ook heel fijn zouden vinden, als je collega's vertelt over deze podcast, want dan bereiken we samen zoveel mogelijk mensen en dan is iedereen hiervan op de hoogte. Dank je wel alvast daarvoor. Ik ben Nina van den Dungen. Graag tot volgende keer.
De Agent, de Wet en de Opsporing is een podcast van het programma Nieuw Wetboek van Strafvordering van de Politie.